De schriftlezing vanuit Richteren 6, te beginnen bij het 33e vers. Alle Midianieten nu en Amalekieten en de kinderen van het oosten waren tezamen vergaderd. En zij trokken over en legerden zich in het dal van Jezreel. Toen toog de geest des Heeren Gideon aan. En hij blies met de bazuin. En de Abiezrieten werden achter hem bijeengeroepen. Ook zond hij boden in gans Manasse. En die werden ook achter hem bijeengeroepen. Desgelijks zond hij boden in Aser en in Zebulon en in Naftali. En zij kwamen op hun tegemoet. En Gideon zeide tot God: indien gij Israël door mijn hand zult verlossen, gelijk als gij gesproken hebt, zie, ik zal een wollen vlies op de vloer leggen. Indien er dauw op het vlies alleen zal zijn en droogte op de ganse aarde, zo zal ik weten dat gij Israël door mijn hand zult verlossen, gelijk als gij gesproken hebt. En het geschiedde alzo, want hij stond des anderen daags vroeg op en drukte het vlies uit en hij wrong de dauw uit het vlies, een schaal vol water. En Gideon zeide tot God: uw toorn ontsteken niet tegen mij, dat ik alleenlijk ditmaal spreken. Laat mij toch alleenlijk ditmaal met het vlies verzoeken. Er zij toch droogte op het vlies alleen, en op de ganse aarde zij dauw. En God deed alzo in dezelfde nacht, want de droogte was op het vlies alleen, en op de ganse aarde was dauw. Toen stond Jerubbaal, dewelke is Gideon, vroeg op, en al het volk dat met hem was. En zij legerden zich aan de fontein van Harod, dat hij het heerleger der Midianieten had tegen het noorden, achter de heuvel Moreh, in het dal. En de Heere zeide tot Gideon: des volks is te veel dat met u is, dan dat ik de Midianieten in hun hand zou geven, opdat zich Israël niet tegen mij beroemen, zeggende: mijn hand heeft mij verlost. Nu dan, roep uit voor de oren des volks, zeggende: wie blode en versaagd is, die keren weder en spoeden zich naar het gebergte van Gilead. Toen keerde uit het volk weder 22.000, dat er 10.000 overbleven. En de Heere zeide tot Gideon: nog is des volks te veel. Doe hen afgaan naar het water. En ik zal hen u al daar beproeven. En het zal geschieden van welke ik tot u zeggen zal: deze zal met u trekken. Die zal met u trekken. Maar al degenen van welke ik zeggen zal: deze zal niet met u trekken. Die zal niet met u trekken. En hij deed het volk afgaan naar het water. Toen zeide de Heere tot Gideon: al wie met zijn tong uit het water zal lekken, gelijk een hond zou lekken, die zult gij alleen stellen. Desgelijks al wie op zijn knieën zal bukken om te drinken. Want toen was het getal dergenen die met hun hand tot hun mond gelekt hadden 300 man. Maar alle overigen des volks hadden op hun knieën gebukt om water te drinken. En de Heere zeide tot Gideon: door deze 300 mannen die gelekt hebben, zal ik u lieden verlossen en de Midianieten in uw hand geven. Daarom laat al dat volk weggaan en ieder naar zijn plaats. En het volk nam de teerkost in hun hand en hun bazuinen. En hij liet al die mannen van Israël gaan en iegelijk naar zijn tent. Maar die 300 man behield hij. En hij had het heerleger de Midianieten beneden in het dal. En het geschiedde in dezelfde nacht dat de Heere tot hem zeide: sta op, ga heen en af in het leger, want ik heb het in uw hand gegeven. Vreest gij dan nog af te gaan? Zo ga af. Gij en Pura, uw jongen, naar het leger. En gij zult horen wat zij zullen spreken. En daarna zullen uw handen gesterkt worden, dat gij aftrekken zult in het leger. Toen ging hij af met Pura zijn jongen tot het uiterste der schildwachten die in het leger waren. En de Midianieten en de Amalekieten en al de kinderen van het oosten lagen in het dal, gelijk sprinkhanen in menigte. En hun kemels waren ontelbaar, gelijk het zand dat aan de oever der zee is, in menigte. Toen nu Gideon aankwam, zie, zo was er een man die zijn metgezel een droom vertelde en zeide, zie, ik heb een droom gedroomd en zie, een geroost gerstebrood wentelde zich in het leger der Midianieten en het kwam tot aan de tent en sloeg haar dat zij viel en keerde haar om, het onderste boven, dat de tent er lag. En zijn metgezel antwoordde en zeide, dit is niet anders dan het zwaard van Gideon, de zoon van Joas, de Israëlitische man. God heeft de Midianieten en dit ganse leger in zijn hand gegeven. En het geschiedde, als Gideon de vertelling van deze droom en zijn uitlegging hoorde, zo aanbad hij. En hij keerde weder tot het leger Israëls en zeide, maak u op, want de Heere heeft het leger der Midianieten in ulieder hand gegeven. Tot zover onze schriftlezing. Met de hulp van de Heere en onder de zegen van de Heilige Geest willen we in de verkondiging van het woord deze middag stilstaan bij Richteren 7, de versen 1 tot en met 15. En daar zien wij twee dingen. Ten eerste zien we dat de Heere Gideon daar beproeft. Dat is onze eerste gedachte. Gideon beproeft. En ten tweede zien we dat de Heere Gideon bemoedigt. Gideon door de Heere beproeft en bemoedigt. Ten eerste Gideon beproeft. Ten tweede, Gideon bemoedigt. Gideon door de Heere beproeft en bemoedigt. Ten eerste, Gideon beproeft. Gemeente, we lezen aan het begin van hoofdstuk 7, in vers 1. Toen stond Jerubbaal, de welke is Gideon, vroeg op. Toen. En dat bepaalt ons bij het voorgaande. We hebben er een stukje van gelezen. Vanaf hoofdstuk 6 vers 33 hebben we gelezen. We hebben gezien hoe de Midianieten en de Amalekieten met hun bondgenoten, de kinderen van het oosten, zich hebben bijeenverzameld in het dal van Jezreel. Die vijandelijke macht die rukt op. Die heeft Israël al 7 jaar geteisterd. Maar nu is het moment dat de Heere zijn volk gaat verlossen. Dat volk dat hem vergeten was. Maar de Heere vergeet zijn verbondsvolk niet. Dat is nou de les die keer op keer uit het boek Richteren naar ons toe komt. Israël verlaat de Heere. Maar de Heere, hij kastijdt zijn volk wel. Maar hij verlaat ze niet. Hij blijft trouw aan zijn verbond. En hij roept Gideon om dat volk te gaan verlossen. Als een middel in zijn hand. Als die vijandige troepenmacht in dat dal van Jezreel, een beetje in het noorden van Israël, verzameld is, dan lees je in het 34ste vers. Als de nood zo hoog is, de vijand zo bedreigt, toen toog de geest des Heren Gideon aan. En letterlijk staat er, toen bekleedde de geest des Heren Gideon. Gideon werd bekleed door de Heilige Geest. Dat betekent dat de Heilige Geest Gideon alles ging geven wat nodig was om dat volk te kunnen richten, om nou een verlosser te kunnen zijn. En dan blijkt daar direct ook uit dat Gideon daar van zichzelf niet toe bekwaam was. Want het was zo nodig dat de Heere zijn geest zond en Gideon bekleedde met zijn genade, met alle gaven en genaden die nodig waren. De Heere heeft het gedaan. En als Gideon door de Heilige Geest bekrachtigd is, dan blaast hij op de bazuin. En dan denken wij bij een bazuin vaak aan een metalen instrument, een koperblazer. Maar als u in de Bijbel over een bazuin leest, dan moet u maar denken aan de ramshoren. Dat is eigenlijk wat hier bedoeld wordt, de shofar. En die ramshoorn die werd op verschillende momenten geblazen in Israël. Onder meer als de legers verzameld moesten worden om ten strijde te trekken. En dat is wat hier gebeurt. Gideon moet vanuit 4 stammen, de stam van Manasse, zijn eigen stam. Ook vanuit zijn eigen familie, de Abiezrieten. Maar ook uit de stammen van Naftali, Aser en Zebulon moet hij met de bazuinstoot de troepen bijeen verzamelen. Maar die bazuin, die ramshoorn, die werd ook geblazen aan het begin van het jubeljaar. Misschien, ik hoop dat u weet wat het jubeljaar was. Dat was een jaar wat eens in de 50 jaar aanbrak. En in het jubeljaar, de naam zegt het al, was een jaar van vreugde. Dat was een jaar van verlossing. Alle mensen die schulden hadden en die zichzelf ook hadden moeten verkopen als knecht aan anderen om hun schulden af te betalen, die gebonden waren in slavernij of hun bezittingen moesten verkopen vanwege schulden, die werden in het jubeljaar hersteld. Die kregen alles weer terug. De erfenis, het erfdeel dat de Heer aan die families gaf, wat ze kwijt waren geraakt doordat het slecht was gegaan in de achterliggende 50 jaar, die werden dan weer teruggegeven. Jaren van verlossing. En dat klinkt ook door. Als Gideon hier met de bazuin blaast, dan klinkt daar eigenlijk ook al iets in van de overwinning. Want de Heere had het tegen Gideon gezegd, al bij zijn roeping, eerder in hoofdstuk 6. Dat kunt u lezen. Ga heen in deze uw kracht. En gij zult Israël uit der Midian niet een hand verlossen. Heb ik u niet gezonden? Gij zult Israël verlossen. Die belofte die lag er. Maar Gideon, ja, we zien in het boek Richteren dat ook van Gods knechten niks te verwachten is. Want Gideon is maar zwak van moed. En hij heeft in het 6e hoofdstuk wel 3 keer gevraagd om een teken of de Heere zijn belofte wilde versterken. Eerst bij zijn roeping in vers 17. Maar ook die andere 2 keer, die hebben we gelezen met dat wollen vlies. Dat eerst nat was en de aarde was droog. En die tweede nacht, dan was het wollen vlies juist droog en de aarde nat. De Heere gaf hem ook steeds dat teken. O, Gideon had het gevraagd. Heere, uw toorn ontsteken niet. Heere, word toch niet boos dat ik nou opnieuw om een teken vraag. Tot bevestiging en verzekering. De Heere die kwam hem steeds te hulp. En hij gaf hem steeds een teken. Hij verhoorde dat gebed. En als Gideon die 2 tekens heeft ontvangen van de Heere. Van dat wollen vlies. Ja, dan komen we bij vers 7. Vers 1 van hoofdstuk 7. Toen, na het ontvangen van die tekenen, stond Jerubbaal, Gideon, vroeg op. En al het volk dat met hem was. Hij heeft de soldaten verzameld en hij trekt op de vijand tegemoet die daar ligt in de vallei van Jezreel. En Gideon legert zijn soldaten bij de fontein van Harod. Het is maar 1 heuvel die hem en de Midianieten van elkaar scheiden. Het leger van Midian dat lag aan de andere kant van de heuvel Moreh. En daar bij die fontein Harod, daar legert hij de soldaten. Waar ze kunnen drinken, waar ze nog een laatste verfrissing kunnen ontvangen voordat de strijd zal losbarsten. En dan gaat de Heere spreken tot Gideon in vers 2. En dat is belangrijk, dat is een rode draad in Richteren 7, de eerste 15 versen. Steeds lezen we, toen zeide de Heere tot Gideon. Gideon die zegt niet zoveel. Alleen in vers 15 zullen we straks zien. Alleen in vers 15 spreekt Gideon, maar daarvoor is steeds de Heere tot Gideon aan het spreken. En het eerste wat de Heere tot Gideon zegt, dat is: des volks is te veel dat met u is, dan dat ik de Midianieten in hun hand zou geven. Dus de Heere zegt: Gideon, je hebt te veel soldaten. Op deze manier kan ik Israël niet verlossen. Te veel soldaten. Nou, hoeveel soldaten had Gideon dan? Gideon had 32.000 soldaten. En dat was best een heel leger. Maar ook weer niet voor die tijd was dat geen overdreven grote leger. En dat blijkt ook wel als we kijken naar het leger van de vijand. Hoeveel soldaten hadden de Midianieten en de Amalekieten? Kunt u lezen in vers 10 van hoofdstuk 8. Daar kunt u uitrekenen als u al die getallen daar bij elkaar optelt. Van de verslagenen en de overlevenden van de Midianieten. 135.000. 32.000 van Gideon tegen 135.000 van de Midianieten. Nou, hoe kan dan de Heere zeggen: te veel? Te veel soldaten, Gideon. Als wij zo'n strijd zouden moeten voeren en we zouden weten dat ons leger 4 keer zo weinig is als de vijand, ja, dan zou je niet eens willen beginnen met de strijd. Dan zou je proberen om de witte vlag te hijsen, om een wapenstilstand te sluiten of om te gaan onderhandelen. Want dat is toch een hopeloze zaak. Maar zo werkt de Heere niet. De Heere onderhandelt niet. Zeker niet als het om zijn eer gaat. Want de Heere die is een jaloers God op zijn eer. Hij geeft zijn eer niet aan iemand anders. En dat is ook de reden waarom Gideons leger te groot is in de ogen van de Heere. Dat lezen we in het vervolg van vers 2. Opdat zich Israël niet tegen mij beroemen, zeggende: mijn hand heeft mij verlost. De Heere weet wat van dat volk te verwachten is, van dat verbondsvolk. Hij weet dat ze zo geneigd zijn om te gaan pronken met andermans veren. Hij weet dat dat volk in zichzelf een hoogmoedig hart heeft. Ze willen altijd maar in het middelpunt staan. En daarmee beroven ze de Heere van zijn eer. De gemeente, dat is direct een pijnlijke les, want wij zijn niet beter dan dat volk Israël. Van nature zijn wij ook rovers van Gods eer. Dat is al begonnen in het paradijs. Adam wilde als God zijn. Nou, dat is nou onze eerste vader en dat zijn wij nu allemaal. Wij willen niet de Heere de plek geven en de eer geven die hij verdient. En de Heere weet dat. Dat dat volk daartoe geneigd is. En het is zelfs zo in het leven van Gods kinderen. Dat ook zij kunnen gaan pronken met de weldaden die de Heere geeft. Dat sluipt er zomaar tussenin. Dat vlees, dat kruipt er zomaar tussen. Als Gods kinderen mogen weten van de verlossing van de zonde. Als de Heere dat bloed bracht aan het hart van de Heere Jezus. Dat ze hem leerden kennen als hun borg. Als hun verlosser die hen vrij maakte, vrij kocht van de heerschappij, de slavernij van de zonde. En dat ze de vrede met God mochten ontvangen. Gods kerk is zo verdorven in zichzelf, gemeente. Als de Heere ze niet bewaart, dan gaan ze pronken. Dan gaan ze wat worden met de weldaden die de Heere aan ze geeft. En ook voor Gods kinderen heeft de Heere diezelfde weg als die hij hier met Israël gaat. Steeds gaat hij weer hen in de onmogelijkheid brengen. Dat het weer benauwd wordt. En dat ze weer omhoog moeten gaan kijken. En dat ze het weer voelen dat ze alleen maar afhankelijk zijn. En alles te danken hebben aan hun God en Koning. Uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof. En dan staat het er zo verootmoedigend bij. En dat niet uit u. Niet uit u. Maar het is Gods gave. En jonge mensen, mag ik jullie eens vragen. Verschillende van jullie hebben examen gedaan en zijn ook geslaagd. Maar wie heeft daar de eer van gekregen? Heb je jezelf op de borst geklopt? Kijk, mij is dat, heb ik eens even goed gedaan. Of heb je daar de Heere voor gedankt? Heeft Hij de eer gekregen? En heb je tegen anderen gezegd die je misschien wel een compliment hebben gegeven, dat je geslaagd bent, dat je gezegd hebt, ja, ik heb wel mijn best gedaan. Maar de Heere heeft het gezegend. Hij moet de eer ontvangen. O gemeente, zo geldt het nu met alles. Alles moet zijn tot de eer van de Heere. Hebben wij die eer van de Heere nou lief? Is dat nou het allerhoogste, het heerlijkste? Het hoogste doel in ons leven, de eer van de Heere. Daar kunnen wij ons aan beproeven. Dat is een kenmerk van Gods kinderen. Dat is hun eten en drinken. Om nou Hem te verhogen. Om nou af te wijzen van zichzelf. En om nou Hem centraal te stellen. Hoewel daar zo vaak in de praktijk weinig van terecht komt. Net als bij dat volk Israël wat we lazen. En Gideon moet dus soldaten naar huis gaan sturen. Er zijn er te veel. En dan zien we dat er in 2 etappen een vermindering plaatsvindt van de soldaten. Eerst lezen we in vers 3 dat de Heere tegen Gideon zegt en hem een bevel geeft. Nu dan, Gideon, roep uit voor de oren des volks, zeggende, wie blode en versaagd is, die keren weder en spoeden zich naar het gebergte van Gilead. En dat is een verwijzing naar Deuteronomium 20. De Heere citeert daar zijn eigen woord uit Deuteronomium 20. Deuteronomium 20, dat is een hoofdstuk met allemaal voorschriften over hoe Israël oorlog moest voeren. En daar wordt dat ook gezegd, dat de mannen die bang zijn en die beven van schrik voor de vijand, dat die niet in staat zijn om te vechten. Die moeten maar thuis blijven, die kan de Heere niet gebruiken in zijn leger. Waarom niet? Dat staat daarbij, Deuteronomium 20 vers 8. Opdat het hart van hun broederen niet zou versmelten, gelijk als hun hart. Want wat als je nou in een leger aan het moet gaan vechten, en er zijn om je heen allemaal soldaten die trillen als rietjes. Als je voelt dat je kameraden bang zijn. Ja, dat heeft ook dat doet afbreuk aan de moraal van het hele leger. Ook de soldaten die aanvankelijk dapper zijn en die niet bevreesd zijn. Ja, die worden daar ook onzeker van en ook bevreesd van. En daarom had de Heer in zijn wijsheid gezegd, laat die maar thuis. Die kan de Heer niet gebruiken. En zo zien we dat als Gideon dat bevel geeft, dat zijn leger van 32.000 soldaten slinkt. Van 32.000 naar 10.000. Hij houdt nog maar een derde over. Gemeente, hoe is het nou bij ons? Als wij daar nou in dat leger hadden gestaan, zouden wij dan ook naar huis hebben moeten gaan vanwege vrees en schrik? Of zouden wij bij die 10.000 horen die mochten blijven? Gideon had zijn soldaten geroepen met de bazuin. En nu zijn wij allemaal geroepen door de bazuin, door de Heere. De bazuin van het evangelie. En in de bazuin van het evangelie, daar klinkt de oproep. Strijd, de goede strijd des geloofs. De gemeente, reken erop dat er strijd op het ware geloof afkomt. Altijd. Daar komt altijd strijd op af. De ene keer meer, de andere keer minder. Maar zeker naarmate de eindtijd ook dichter of voortgaat en we dichter bij het einde van deze wereld komen, dan zal er nog meer strijd, nog meer verdrukking komen. En dat zien wij toch ook in ons land gebeuren. Dat het begrip voor mensen die willen gaan in het spoor van Gods woord en zijn geboden, dat er steeds minder begrip voor is. Dat er steeds minder plaats is voor zulke mensen. Dat zien we ook juist in deze tijd van corona. Wat is er weinig begrip? Als we willen vasthouden aan Gods woord. En gemeente, hoe beleven wij al die dingen? Zijn wij bang van wat mensen van ons zeggen? wat de wereld van ons zegt. Laten we ons daardoor leiden. Of zijn wij bang om de eer van de Here te besmetten en te besmeuren? Oh, die vraag die komt naar ons toe vanuit dit gedeelte. En die vrees, die is aan de ene kant heel terecht. Want het is een menigte van vijanden. Heel deze wereld ligt in het boze. Heel de wereld die haat Gods kerk. Ze hebben mij gehaat, heeft Christus gezegd. Ze zullen ook jullie haten. Maar we moeten die vrees en die schrik toch afkeuren. Want als u Deuteronomium 20 leest, die oorlogsvoorschriften, dan is het zo opmerkelijk hoe dat hoofdstuk begint. Die eerste vier versen. Die gaan helemaal hierover, over de vrees. De Heere die zegt daar bij monden van Mozes: uw hart worden niet week, vrees niet en beef niet en verschrik niet voor hun aangezichten. Want het is de Heere uw God die met u gaat, om voor u te strijden tegen uw vijanden. O, de Heere die heeft ze daar al zo plechtig beloofd. En op zoveel andere plaatsen heeft de Heer het ook beloofd. Dat hij zal strijden voor Israël. Dat hij met hen mee zou gaan. En als de Heere erbij is, ja, dan ben je zeker van de overwinning. Dan is er geen reden om te vrezen. Hoe groot en hoe sterk en machtig de vijanden dan ook mogen zijn. Daarom is dat ten diepste toch ongeloof geweest in de harten van die 22.000 soldaten die moeten vertrekken bij die eerste beproeving. En wat zal er door Gideon heen zijn gegaan? Hij ziet dat zijn soldaten, zijn leger, ernstig vermindert. We lezen niet dat hij wat zegt. We lezen wel dat de Heere opnieuw wat zegt. Vers 4. En de Heere zeide tot Gideon: nog is des volks te veel. Nog steeds te veel soldaten. 10.000 tegen 135.000. 1 Israëliet tegen meer dan 13 Midianieten. Maar nog te veel. Er moeten er nog meer weg. En daarom geeft de Heere Gideon nog een bevel. Hij moet het volk, de soldaten die overblijven, die 10.000, laten afdalen naar die fontein. Naar de fontein Harod, waar ze gelegerd zijn. En dan zegt de Heere: ik zal hen u al daar beproeven. En letterlijk staat daar een woord dat verwijst naar de smeltkroes. De Heere gaat die 10.000 soldaten die nog over zijn opnieuw in de smeltkroes brengen. Beproeven of ze uit het juiste hout zijn gesneden. Gideon gehoorzaam zwijgend. En we zien dat de Heere mensen gebruikt. Maar het is niet om het even wie hij gebruikt. De Heere die zegt in vers 4 zo heel nadrukkelijk: deze zal met u trekken, waarvan ik zeggen zal, die zal trekken. Dus de Heere heeft ze uitgekozen die hij wil gebruiken als helpers van Gideon, als verlossers van Israël. Het is hem niet om het even wie hij in zijn dienst gebruikt. En de Heere weet wel wie het zijn. De Heere weet al van eeuwigheid welke van die 32.000 hij wil gaan gebruiken. Die 300, die zijn hem al van eeuwigheid bekend. Maar Gideon niet. Gideon kan dat niet onderscheiden uit die 10.000. En daarom is de beproeving nodig. En nog een beproeving, opdat het schuim zou worden verwijderd en het kostbare goud te meer zou schitteren. Het is dus nadrukkelijk een beproeving ten nutte van Gideon. Zo staat het er ook in vers 4. Ik zal hen u al daar beproeven. Dus dat is echt ten dienste van Gideon, omdat hij alleen de allerbeste soldaten in zijn leger zou kunnen hebben. En daarover zou kunnen beschikken. En Gideon, ja, die gehoorzaam zwijgend, zeiden we al. Het is voor hem opnieuw een beproeving. De vorige beproeving is nog maar net achter de rug. Of er dient zich een nieuwe beproeving aan. Hij moet mensen wegsturen. Hij moet mensen loslaten. En misschien zijn er onder ons, in de kerk of thuis, die met ons meeluisteren, ook wel mensen die beproevingen moeten ondergaan. Dat u beproeving na beproeving moet meemaken. Slag op slag. Dat u misschien net als Gideon ook wel mensen, dierbaren, hebt moeten loslaten. Meerdere dierbaren in korte tijd. Wat is dat bitter? Wat is dat een zware beproeving? Maar hoe gaat Gideon met die dubbele beproeving om die zich herhaalt? Nou, Gideon komt niet in opstand, maar hij gehoorzaamt. Hij mag gehoorzaam zijn en het bevel wat de Heere hem geeft opvolgen. En hij laat die soldaten afdalen naar dat water. En daar zien we dus dat er een scheiding plaatsvindt. Er zijn twee soorten van drinkers. Aan de ene kant zijn er mensen die met hun hand naar hun mond, het water scheppen met hun hand en het naar hun mond brengen. En die worden vergeleken bij een hond. Zoals een hond het water likt, zo drinken zij dat water. En aan de andere kant zijn er ook mensen die neerknielen. Die neerzakken bij dat water. En die waarschijnlijk ook een deel van hun wapenuitrusting hebben uitgedaan om te kunnen drinken. En om die zich helemaal overgeven aan het genot van dat water. Die daar uitgebreid de tijd voor nemen. En dan gaat de Heere tegen Gideon zeggen. Die mensen die op hun knieën bukken om uitgebreid water te drinken. Die zijn niet geschikt. Die moeten ook naar huis. Ja, en waarom dan? Waarom, wat deden die mensen dan verkeerd? Nou, gemeente, water drinken op zichzelf is niet verkeerd. Water drinken is juist iets goeds. Dat is goed voor ons lichaam. Dus ze deden iets wat op zichzelf goed was. Ze hadden al een lange tocht achter de rug. Met zware bepakking ongetwijfeld. En dan heb je dorst en dan ben je blij dat je mag drinken. Maar toch is het verkeerd. Want ze gingen erin op. Ze deden, sommigen van hen deden hun wapenuitrusting uit. Dat zit in dat knielen. Want met die wapenuitrusting was dat niet eenvoudig om neer te knielen. Dan was dat moeilijk. Dat lukte dan niet. Maar zij knielden neer en hadden dus iets van hun wapenuitrusting uitgedaan. Maar wat als die Midianieten die aan de andere kant van de heuvel lagen met hun kamp. Wat als die lucht hadden gekregen van Gideons verzameling bij die fontein. En wat als zij een overrompelingstactiek hadden uitgevoerd, een verrassingsaanval. Ja, die soldaten die hun uitrusting en hun zwaard opzij hadden gelegd. Ja, die zouden dan overrompeld worden. Die zouden dan nooit meer in staat zijn geweest om te strijden. Die waren niet meer alert. Die keken alleen nog maar naar dat water. Een gemeente, zo zien we dat dus. Dat je door water drinken ongeschikt kunt zijn om te strijden in Gods koninkrijk. Goede dingen. En dat zien we toch vaker in Gods woord. De Heer Jezus heeft ook die gelijkenis uitgesproken. De koninklijke bruiloft. En dan zijn er eerst mensen die de uitnodiging afwijzen omdat ze een akker hebben gekocht. Een ander wijst de uitnodiging af omdat hij 5 juk ossen heeft gekocht. En een derde omdat hij een vrouw heeft en getrouwd is. Dat zijn dingen die zijn goed in zichzelf. Maar ze gingen erin op. En daardoor werd het belemmerend om in te gaan. En gemeente, zo is het ook met die geestelijke strijd. We moeten ons onderzoeken. Welke dingen staan tussen de Heere en ons in? Paulus zegt het in Hebreeën 12. Laat ons dan afleggen alle last, alle ballast en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Laat ons afleggen alle ballast. En dan gebruikt hij een beeld wat aansluit bij de ontwikkelingen bij de gebeurtenissen in onze tijd. Wellicht dat u dat weet, de Olympische Spelen. die sporters, die kunnen geen ballast gebruiken. Als ze moeten rennen, dan hebben ze geen ballast bij zich. Nee, die sporters die doen er alles aan om juist zo min mogelijk ballast te hebben. En dat doen ze om die wedstrijd te winnen. Daar zetten ze heel hun leven in het teken van. Nou, die sporters, die doen hun best voor ijdele eer. Voor een plakje metaal. Daar zetten ze heel hun leven voor in het teken, van 's ochtends tot 's avonds. We kunnen wel wat van ze leren, gemeente. Hoe is dat nou in ons leven? Is er ballast? Zijn er dingen waar wij in opgaan? Goede dingen misschien in zichzelf, maar die ons ongeschikt maken voor die geestelijke strijd. We zien aan de andere kant dat er mannen zijn die dus als een hond het water hebben gelekt. En misschien, ja, u weet ongetwijfeld hoe een hond water drinkt. Een tong van een hond die gaat heel snel op en neer. Een hond die drinkt ook staande. Nou, deze mannen die hebben ook staande gedronken. Die hebben snel met hun hand het water geschept. En die zijn alert gebleven. Die hebben om zich heen gekeken of er al een vijand was. Of er al actie nodig was. Ze zijn niet verslapt onder de overvloed. Onder het genot van dat water. Waar zij ook trek in hadden. Natuurlijk. En dat is toch een bijzondere genade van de Heere. Om staande te blijven. Te midden van alle verleidingen. Zoals er zoveel genot is. En dat is ook in het leven van Gods kinderen een bijzondere genade. Want de Heere leidt zijn kinderen van tijd tot tijd aan de fonteinen. De fonteinen van het heil. Niet elke dag. Maar van tijd tot tijd. En daar mogen hun vermoeide zielen van die strijd die dagelijks voortgaat tegen de zonde. Die mogen vertroost worden. Daar mogen ze verkwikking vinden. Nieuwe kracht ontvangen. Oh, wat kan dat zo goed zijn. En dan willen Gods kinderen wel altijd bij die fonteinen blijven. Als ze zo de nabijheid en de gemeenschap met de Heere in het bloed van hun zaligmaker mogen ervaren. Oh, dan willen ze altijd bij die fonteinen zijn. Maar wat is dan vaak het, als Gods kinderen daar verkeerd mee omgaan, dan verslappen ze. Dan vergeten ze dat ze het strijdperk weer in moeten. Dat er nog gestreden moet worden. Dat hier op aarde de hemel niet is. Het lam zal hen straks eeuwig leiden aan de fonteinen der wateren. Maar hier op aarde is het bij ogenblikken. En wat is dat dan ook voor Gods kinderen een verleiding? We zien dat er slechts 300 mannen zijn die deze beproeving doorstaan. Zeer weinig. En dan mogen wij niet oordelen over degene die moesten afhaken. Want ook onder hen kunnen kinderen van de Heere geweest zijn. Want ook kinderen van de Heere kunnen zo vaak bevreesd zijn voor de vijand. En ook Gods kinderen kunnen opgaan in het goede van dit leven. Dus we zeggen niks. We mogen geen oordeel uitspreken over die anderen die moeten vertrekken. Maar hier zien we dat er maar 300 mannen zijn die gereed zijn om te strijden. Gemeente, velen waren geroepen, maar heel weinig worden door de Heere uitgekozen om te strijden. En dat brengt ons toch bij een punt, wat u misschien wel eens als heel moeilijk kan ervaren. Een woord van de Heer Jezus in het Nieuwe Testament, wat hij 2 keer zelfs heeft uitgesproken. Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Dan zien we dat het er zo nauw op aankomt. De Heer Jezus wist dat ook. En daarom spreekt hij die woorden uit. Niet om ons moedeloos te maken. Niet om ons wanhopig te maken. Maar opdat wij zouden strijden om in te gaan. Dat wij alles op alles zouden zetten. Zouden geweld zouden doen op het koninkrijk der hemelen. Strijden om in te gaan door de enge poort. Slechts 1% van de mannen blijft over. Weinig. Maar tegelijkertijd toch ook veel. Want toch 300 mannen. In die donkere tijd van Richteren. De Heer heeft toch 300 mannen. Die daadwerkelijk het geloof in de beoefening mogen hebben. En die gereed staan tot de strijd. En zo zien we, gemeente, dat de Heere altijd een kerk heeft. Ook in dat donkere boek van de Richteren. En dan zijn die 300 mannen in zichzelf net zo vreesachtig, net zo ongelovig, net zo gericht op deze wereld als die anderen. En dat is misschien wel tot verwondering van die mannen geweest, dat zij mochten overblijven. Dat was geen verdienste. De Heere kijkt niet naar verdienste, gemeente, want dat is er niet. We zijn allen toch uit hetzelfde hout gesneden. Maar deze mannen mogen net als Gideon vol zijn van de Heilige Geest. En zo mogen ze strijden. En ze laten die anderen, die 9700, die vertrekken. Ze laten hun proviant en bazuinen achter. En Gideon laat ze gaan. De bazuinen en dat proviant, dat hebben ze nodig straks voor de strijd. De teerkost, dat zat in die kruiken. En die zullen ze straks gaan gebruiken in de strijd. En ook die bazuinen, dat zullen de wapens gaan worden. Gideon heeft er 300. Tegen een leger dat in vers 12 wordt vergeleken met een sprinkhanenplaag. En dan kun je wel goede soldaten hebben. Maar als je er maar 300 hebt, dat is omgerekend 1 tegen 450. Dat is toch een hopeloze zaak. Maar gemeente, toch was Gideon niet roekeloos. Want de Heer had het zelf gezegd. Door hen, door deze 300 mannen die gelekt hebben, zal ik u lieden gaan verlossen. Door hen, die 300 man. De Heer gebruikt middelen. De Heer had het ook anders kunnen doen. De Heer had engelen kunnen gebruiken. De Heer had slechts een woord kunnen spreken. Dan hadden ook al die Midianieten moeten hadden ze ook weggevaagd geweest. De Heer had het ook zonder middelen kunnen doen. Maar de Heer gebruikt middelen. Gemeente, dat moeten we toch vasthouden. Maar tegelijkertijd laat deze geschiedenis ook zien dat middelen slechts middelen zijn. Die middelen op zichzelf, die kunnen de overwinning niet geven, die 300 mannen. En dat stelt ons ook voor de vraag hoe wij met middelen omgaan. We moeten middelen en we mogen middelen gebruiken. Maar hoe gebruiken we ze? Vertrouwen we op de middelen, soms onbewust? Of verwachten we het van de Heere? Het was Gideon om God te doen. Hij moest zeker weten dat de Heere erbij was. En als de Heere erbij is, gemeente, dan kan de Heere wonderen doen. Buiten al onze rekeningen om. En al zijn de middelen ontoereikend of maar zeer gebrekkig. Daar gaat het om dat wij weten dat de Heere nabij is. We gaan naar onze tweede gedachte. En die zullen we wat korter behandelen dan de eerste. Gideon heeft geen woord gezegd. Hij heeft niet tegengesputterd. In hoofdstuk 6 bij zijn roeping had hij gezegd: Heere, waarmee moet ik dan verlossen? Maar dat lezen we hier niet. En toch, gemeente, Gideon, hij mag zwijgen. En toch is er in zijn hart nog vrees geweest. Want anders had de Heere in vers 9 en 10 niet hem de opdracht gegeven om die heuvel te beklimmen, Moreh, en om daar aan de andere kant neer te dalen, om te gaan verkennen, om daar nog een teken te krijgen. De Heere weet wat Gideon nodig heeft. En Gideon die gaat met zijn knecht, zijn wapendrager Pura, naar de Midianieten. En dat was een gevaarlijke tocht. Hij moest heel dichtbij komen. Zo dicht dat hij de Midianieten kon horen praten. Want hij kon die droom kon die gewoon verstaan, hebben we gelezen. Zo dicht. En zijn wapendrager die moest mee op die gevaarlijke tocht. Nou, dat maakt het nog gevaarlijker, want als je met z'n tweeën op pad gaat, is het gevaar om ontdekt te worden groter. Ja, en toch gaat Gideon. Want hij kan het niet met een misschientje doen. Die vrees in zijn hart, die moet weg zijn. Ja, want als hij niet zeker weet dat de Heere erbij is, en hij vergist en bedriegt zich, ja, dan is het mis. Dan zal die strijd verloren gaan. Dan zal hij omkomen. De gemeente, tegelijkertijd dat Pura erbij mag zijn, is ook een zegen van de Heere. Want Pura zal een getuige mogen zijn van dat teken. Als Gideon de vrees om het hart zou slaan, dan zou Pura altijd nog mogen zeggen: nee, Gideon, dat teken hebben we toen en toen van de Heere ontvangen. En zo zien we dat de Heere Gideon beproeft, maar ook bemoedigt. En die dingen moeten we vasthouden, gemeente. Ook als u in het vuur van de beproeving bent, moet u vasthouden dat de Heere niet alleen beproeft, maar dat hij ook wil vertroosten en wil bevestigen. En dan komt Gideon bij dat leger. En dan hoort hij die droom vertellen van dat geroosterde gerstebrood, dat daar van die heuvel komt afrollen en tegen de tent van de Midianieten aanrolt. En dat die tent van die Midianieten, die valt, die rolt om en daar blijft niks van over. En dat is aan de ene kant een heel verootmoedigend beeld. Zo'n gerstebrood. Ja, dat was het voedsel voor de arme mensen in Israël. Als je rijker was, dan at je tarwebrood. Maar gerstebrood was voor de armen. Nou, zo wordt Gideon, hoort hij zich vergeleken worden. Hij en zijn leger. Een gerstebroodje, meer niet. En wat moet nou zo'n gerstebroodje nou tegen zo'n Midianitische tent? Die Midianieten waren nomaden. Rondreizende volkeren. Die woonden in tenten van leer, dierenhuiden. En die tenten die trotseerden de stormen, de zandstormen van de woestijn. Die waren zo sterk. Nou, wat moet daar een gerstebroodje nou tegen beginnen? Dat is toch heel verootmoedigend, hè? Maar toch mag Gideon het horen uit de mond van die soldaat. Dit is het zwaard van Gideon. De zoon van Joas. De Israëlitische man. God heeft de Midianieten en dit ganse leger in zijn hand gegeven. God heeft gegeven, gemeente. Dat is voltooide tijd. Er staat niet: God zal de Midianieten in de hand van Gideon geven. Nee, God heeft de Midianieten in de hand van Gideon gegeven. Gideon is daar. Vlak bij die tenten van die Midianieten. Hij ziet al die soldaten, al die tenten, dat kamp. De strijd moet nog gestreden worden. Maar hij hoort het. Hij hoort door de mond van die Midianitische soldaat Gods belofte. Dat hij de Midianieten in zijn hand gegeven heeft. De overwinning is al behaald, gemeente. En misschien zijn er onder ons wel die ook die Midianieten in hun leven kennen. Die Midianieten worden vergeleken bij sprinkhanen. Bij zandkorreltjes aan het strand. Dat zijn er ontelbaar. Zo kunnen er ontelbare zonden in uw leven zijn. Zo zijn er ontelbare zonden in ons leven. Hebt u ze opgemerkt? Die ontelbare vijanden. Of zijn het geen vijanden? Maar als u ze mag opmerken. Ja, dan komt er toch ook een verlangen om te strijden als het goed is. Als u de Heere mag vrezen. Dan gaat u toch voornemen iedere dag om daartegen te strijden in zijn kracht. Maar dan moet u het iedere dag weer verliezen. Toch? Iedere avond moet u toch weer zeggen. Dat u zo vaak hebt toegegeven aan de zonde. Maar om dan als een verliezer te mogen leven uit die overwinning. Die nou aan dat kruis van Golgotha is behaald. Gemeente, de Heer Jezus heeft aan het kruis alleen gestreden tegen een menigte van vijanden. En hij heeft die strijd waarin God de Vader niet met hem was in zijn liefde, maar vertorend was. Die strijd, die heeft hij overwonnen. Hij heeft de kop van de Satan vermorzeld. En hij is naar de hemel gevaren. Dat was zijn overwinningstocht. En hij zit aan de rechterhand om te triomferen over al zijn vijanden. Tot hij ze gelegd heeft tot een voetbank onder zijn voeten. O gemeente, als u nou een verliezer bent. Als u uzelf hebt leren kennen. Als een onverbeterlijk zondaar. dan wijs ik u op hem, die grote overwinnaar in de strijd. Hij en hij alleen heeft de overwinning behaald. Die overwinning is zeker voor een ieder die met zijn zonde, met zijn verliezen, tot hem de toevlucht neemt. Die zichzelf niet meer bij het leven kunnen houden. Oh, en als Gideon dat hoort, die droom, dan horen we eindelijk dat Gideon wat doet. Dat hij gaat spreken. Toen aanbad Gideon, vers 15, hij aanbad. Hij zingt daar door zijn knieën. Daar in dat struikgewas waar hij zich wellicht verborgen hield. Vlak bij dat kamp van die Midianieten. Hij gaat niet eerst terug naar zijn eigen kamp. Om daar de Heere te danken. Nee, hij mag zo in verwondering zien op die zekerheid van Gods verlossend handelen. Dat hij niet kan wachten. Maar hij zinkt neer in diepe aanbidding. En dan krijgt God de eer, gemeente, door de onmogelijkheid heen. Gode zij dank die ons de overwinning geeft. Door Jezus Christus onze Heere. Kijk, daar dan komen we weer bij het begin terecht. De Heere, die had het gezegd. De Heere was jaloers op zijn eer. En nou wordt Gods eer verheerlijkt. Door alle onmogelijkheden heen. En dan gaat Gideon terug. En dan gaat hij iets doen wat ook zo kenmerkend is voor het echte leven met de Heere. Gideon staat op. Of Gideon keert weder naar het leger Israëls. En hij zegt tegen zijn soldaten: maak u op. Want de Heere heeft het leger der Midianieten in uw hand gegeven. Gideon gaat zijn soldaten wakker maken. Die ongetwijfeld lagen te rusten in hun tenten. En hij gaat hen bemoedigen. En hij gaat spreken van de Heere. De belofte van de Heere die hij nou door zoveel tekenen bevestigd heeft gekregen, die gaat hij uitdragen. En hij gaat anderen opwekken om strijdbaar te worden. En zijn soldaten waren al strijdbaar, dat is waar. Maar toch zal het voor hen ook toch tot bijzondere bemoediging geweest zijn. En gemeente, als u iets kent van die geschonken overwinning in het bloed van de Heere Jezus, ja, dan gaat u ook op de plek die de Heer u geeft, anderen opwekken om ook die goede strijd te strijden. Kom, ga met ons en doe als wij. Nee, niet om die mensen in eigen kracht op te bouwen, maar om ze, om nou goed te mogen spreken van dat volbrachte werk wat God in Christus heeft gedaan. Dat wordt dan toch uw verlangen. In uw gezin, op uw werk, in de klas. En dat kan wel eens moeilijk zijn, hè, gemeente. Ik hoop dat u daar ervaring mee hebt. En als u er ervaring mee hebt, dan zult u weten dat het soms zo moeilijk en zo weerbarstig kan zijn. Weinig vrijmoedigheid. Veel tegenslag. Tegenstand misschien. Maar ook dat u geen woorden hebt. Dat u zo vaak de woorden mist om goed van de Heere te spreken. Nou, dan kunnen we ook leren van Gideon. Gideon, wat zegt hij tegen die mannen? Nou, hij herhaalt slechts wat de Heere zelf heeft gezegd. Want wat had die Midianitische soldaat gezegd? God heeft het leger der Midianieten in ulieder hand. Of God heeft de Midianieten en dit ganse leger in zijn hand gegeven. Dat is vers 14. Nou, en in vers 15 herhaalt Gideon slechts wat de Heere hem heeft voorgezegd. Maak u op! Want de Heere heeft het leger der Midianieten in ulieder hand gegeven. Een gemeente, dat dat zo mag zijn, dat u zo ook de komende week mag ingaan met dat gebed. Om die goede strijd te mogen strijden. En om goed van de Heere en van zijn zaligmaker, de Heer Jezus Christus, te mogen spreken. Dat geven de Heere. Amen. Zingen wij van Psalm 33 en daarvan het 9e vers. En daar zingen we in het midden van dat vers: neen, de Heere der Heren doet ons triomferen. Hij, geducht in macht, slaat elk gunstig gade die op zijn genade in benauwdheid wacht.